Beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heilige Getuigen bidden wij uit het boek Het Gebed van het Hart van Jean Lafrance. De woestijnvaders spreken hier van waakzaamheid en bewaking van het hart. Het geweten, gewapend met de naam Jezus, neemt de gewoonte aan aandachtig de logismoi, dat zijn de gedachten, het woord komt uit het evangelie, te onderzoeken. Niet de cerebrale gedachten, maar de gedachten die de sluwende kiem in zich dragen, obsessies te worden. Als het goede gedachten zijn, bekleedt men ze met de naam van Jezus. Als ze slecht zijn, vernietigt men ze. En dat vooral 's nachts, daarom is de slaap zo belangrijk. Wanneer alles rustig is, plaatst het geweten, dat door de naam van Jezus wordt bewoond, zich bij de afgrond van het hart, dat het onderbewuste is. Als er een gedachte opkomt, de kiem van een levenshouding, onderzoekt het geweten haar om ze te ontvangen of te vernietigen. De aanroeping vergemakkelijkt de bewaking van het hart. Als er een gedachte, in de evangelische zin van het woord, aan de oppervlakte van het onderbewuste komt, moet men, voordat zij een obsessie wordt, de duivelse ingeving verbrijzelen met de naam, met hoofdletter, en de zo vrijgekomen energie omvormen door haar te bekleden met diezelfde naam. De heilige Johannes Cassianus legt duidelijk uit dat men de naam Jezus moet aanroepen op het ogenblik dat men inslaapt, opdat het gebed de slaap zou doordringen. Zij die zwak zijn, die de bewaking van het hart niet methodisch in praktijk kunnen brengen, zij moeten haar toevertrouwen aan het bloed van de Eucharistie, zegt Nicolaas Cabasilias. Beschouwd vanuit het oogpunt is deze houding blijvend, zoals het gebed. Het is als een oefening van het leven in Gods tegenwoordigheid, niet naast het werk waarmee wij bezig zijn of buiten onze levensomstandigheden om. Zij geschiet in de handeling van het ogenblik door de motieven ervan uit te zuiveren en onze intentie op God te richten. Zij is meer dan tegenwoordig zijn bij God. Zij is meewerken met de werking van God in ons. En zo ondervinden wij in onze zwakheid de kracht van de genade op voorwaarde dat wij die zwakheid objectief beschouwen en haar herkennen in een lucide bewustwording. Terwijl we aanvaarden onszelf te willen zien zoals we zijn, geven we onszelf in vertrouwen aan God over. Wanneer er een bepaalde moeilijkheid in ons leven komt, blijven we er niet in steken. We maken er ons onmiddellijk van los om die mogelijkheid of die moeilijkheid met God onder ogen te zien. Als het gaat om een noodloze zorg, een vrees, zal zij zo aan het licht komen en vanzelf verdwijnen. Ik geloof dat men in zeer belangrijke zaken de hinderpalen niet neemt. Zolang het nodig is, fixeert men ze totdat zij, in het geval dat zij uit de machten van de verbeelding voortkomen, verdwijnen. Een gezegde van een zekere Weil. Men ontsnapt nooit aan een moeilijkheid door ze te vermijden, maar door er binnenin te gaan staan, want de kiem van de bevrijding bevindt zich helemaal op de bodem. Wanneer het om een echte moeilijkheid gaat, moet men trachten haar juist af te meten door haar niet te dramatiseren. Men moet altijd aanvaarden haar tot het einde toe te beleven, zonder te trachten eraan te ontsnappen, zelfs als het voor ons te moeilijk is. Dan moeten we iets anders zoeken, dat God in onze lege handen de krachten legt die we verlangen. En dat is de dynamiek van het vertrouwen. En zo ervaar ik in de zwakheid en de aanwezigheid en de werking van de Heer in de zwakheid. Vandaar het Jezusgebed dat Christus midden in ons menselijk wezen plaatst. Dat mijn mensheid een ervaringsveld mocht worden voor de Heilige Geest. Théard de Chardin. Het is als een constante en zuiverende herinnering aan de Heer Jezus, vandaar de gewoonte van de heilige Alfonsus Rodriguez, de portier van Mallorca. Als ik een bitterheid in mij ondervind, plaats ik die bitterheid tussen God en mij, en ik bid tot hem, totdat hij haar in zoetheid omvormt. Het gaat erom zich die bitterheid helder bewust te worden en ze voor de Heer te plaatsen, opdat hij de hinderpaal zou omvormen tot hulpmiddel. Dan geven we ons bestaan met pak en zak zomaar aan God. Dit moet in ons leven een gewone houding worden, tegelijk werk van de genade en meewerking met de genade in het concrete leven dat wij leiden. Het is iets innerlijks dat we op het ogenblik zelf beleven, waardoor we Gods aanwezigheid in het gebeuren ervaren. Zou ik de bronnen van verkwikking vergeten zijn? Zou ik die vergeten zijn? De overgave van alles aan God maakt de krachten vrij en verder te zien en om verder te zien dan het bestaande en iets van de eeuwigheid te beleven. Een citaat van Roger Schütz. Men kan beroofd worden van het gebed, de sacramenten en de andere geestelijke hulpmiddelen, maar men wordt er nooit van ontslagen om binnen in zichzelf, in de zuivering van hart, zich aan God over te geven. Dat is een bron van diepe vrijheid en vrijmaken van energie. Daar is de ware eenheid met God in de actie. Belangrijk is dat wij ten diepste van God leven, verder dan het profane en sacrale. In de Efeziërsbrief lezen we: zo zult gij in staat zijn de liefde van God te vatten die alle kennis te boven gaat. En ge zult door uw volheid van mens ingaan in de volheid van God zelf. Bij het besluit van dit hoofdstuk over de mens op weg naar het voortdurend gebed zouden we misschien de rol van het lichaam moeten onderstrepen. In de geboorte en de groei van dat gebed. We zeiden reeds dat het gebed met de lippen, zelfs zonder smaak uitgesproken, een gebed van vuur in het hart kon ontsteken. In de psalm mediteert en bidt de rechtvaardige met zijn mond. De mond van de rechtvaardige mediteert over de wijsheid. Psalm 37. Wat nogal misleidend is voor een westerling die vooral met zijn hoofd bidt. Tegenwoordig weten we beter dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en geest, en dat sommige lichaamshoudingen het gebed bevorderen of het doen ontstaan. De heilige Benedictus zei reeds dat het lichaam en de geest de twee stijlen zijn van de ladder waarop de monnik naar God gaat. Over dit onderwerp zouden we een document van de Codex Roseanum uit het leven van de heilige Dominicus willen vermelden dat als volgt aanvangt. Er bestaat een wijze van bidden waarbij de ziel zich van de ledematen van het lichaam bedient om met meer vurigheid naar God te gaan. En wel op zo'n manier dat de ziel die het lichaam bezielt op haar beurt door het lichaam bewogen wordt en soms in extase geraakt zoals de heilige Paulus of in heilige vervoering zoals de profeet David. Naar aanleiding hiervan willen we verhalen wat de heilige Dominicus deed, die dikwijls tot deze wijze van gebed zijn toevlucht nam. Dan volgen de 9 manieren van bidden van de heilige Dominicus, elk verlucht met een illustratie van de Dominicaanse bibliotheek van Bologna. Het gebed van de buigingen, het gebed van de prostraties, zich neerwerpen, het gebed van het bloed, het gebed van de blik, het gebed van de handen en het gebed van het geweld. Het gebed van smekingen, het gebed van innigheid, het beschouwende gebed op de wegen en het avondgebed, zijn laatste gebed, het testament. Bij elke tekst is een gravure die de heilige Dominicus voorstelt in gebed. Geprosterneerd, uitgestrekt met het gelaat tegen de grond, zijn ogen strak gericht op het kruisbeeld, de handen uitgestrekt voor zijn borst of de handen geopend en de armen sterk gespannen in de vorm van een kruis. De handen gevouwen en sterk gespannen boven het hoofd en zo meer. Telkens laat een woord uit de Heilige Schrift ons vermoeden welk gebed zijn hart bewoont. Dat is een simpele, een heel simpele en heel realistische wijze van bidden, die bidden het bereik ligt van de deemoedigste aanbidders. Ik herhaal, die binnen het bereik ligt van de deemoedigste aanbidders en die ons binnenvoert in het geheim van de smeekbeden. Tot daar hoofdstuk 3 uit het boek Het Gebed van het Hart. We gaan meteen verder met het hoofdstuk 4 straks, de mens in staat van ononderbroken gebed. MUZIEK Hoofdstuk 4. De mens in staat van ononderbroken gebed. Wanneer de mens de gewoonte heeft aangenomen in alle dingen tot God zijn toevlucht te nemen, of om hem zijn vragen voor te leggen, of om hem in dankzegging te zegenen, treedt hij binnen in een staat van onophoudend gebed. Hij heeft als het ware zijn hart van gebed vrijgemaakt en is nu verrast dit gebed van binnenuit te zien geboren worden, buiten zijn weten om. Wanneer het hart tot eenheid en het verstand tot zichzelf is gebracht, ontspringt het licht in het hart. De heilige Gregorius de Sinaïd spreekt over het gebed dat als een vrolijk vuur opspringt in het hart. Het hart is doordrongen van het goddelijk licht van de geest. Hier is heel zeker geen sprake van extase of vervoeringen. Dat is voor beginnelingen. Maar de mens ziet het licht. Men moet de term visioen goed verstaan. Visioen kan ook warmte betekenen. Uit de diepten van het wezen schijnt iets omhoog te stijgen, een innerlijke kracht of beter gezegd een bron van licht die straalt door haar eigen schittering. Even zoveel symbolen die een vereniging trachten te beschrijven met de bron van het licht, de verrezen Christus of de Heilige Geest. Zoals de leerlingen op de weg naar Emmaus, ervaart een mens dat zijn hart geheel brandend is door het vuur van de geest. En dat vuur is ook een onuitsprekelijke zoetheid die hem doordringt met het ononderbroken gebed. Laat de zoetheid van uw geest doordringen tot de grond van ons hart. Dat is een slotgebed van de votiefmis van de Heilige Geest. De mens ervaart dan wat niet eenvoudig een extase is, echter ook niet een entstase, in de betekenis waarin Dom Le Sceau spreekt over de Oosterse niet-christelijke mystiek. De heilige Gregorius van Nyssa, die nagedacht had over de godsschouwing en die ontdekte dat zij niets anders is dan het godsverlangen, heeft een bewonderenswaardig neologisme uitgevonden. Epectase. Ik herhaal, epectase. Epi, dat aan de almacht van God doet denken, ik, dat aan de spanning het verlangen naar de geheel andere doet denken. Dus epectase. Hoe meer God ons overstelpt, des te meer ontdekken wij dat Hij alles overstijgt. Hoe beter Hij gekend wordt, hoe meer we ontdekken dat Hij niet te kennen is. Het is een kennis door niet te kennen. En dat is de sleutel van elke communicatie tussen twee mensen. Hoe beter ik mijn vriend ken en vervuld ben van zijn aanwezigheid, hoe meer ik ontdek dat ik hem niet ken, eigenlijk. Men kan nooit zeggen, ik heb hem in een bepaalde categorie ondergebracht. Dat zou betekenen hem tot een ding maken. Zoals kardinaal Danielou zegt in zijn boek over de heilige Gregorius van Nyssa, de geestelijke mens wordt een wereld in expansie, meer en meer open voor de trinitarische volheid en meer verenigd met al zijn broeders. En zijn vermogen om het leven van de drie eenheid te ontvangen, verruimt zich tot de dimensie van dat oneindige licht dat duisternis wordt, lichtende wolk, juist vanwege de intensiteit van haar luister. In deze zin moeten we onze gedachten over de hemel herzien, waar God eeuwig en altijd opnieuw zal worden ontdekt en beschouwd. We moeten goed preciseren dat het eeuwig leven, evenals de hel hier beneden begint. Het is Gods tegenwoordigheid in het hart van de christen. Het is een verruiming. We moeten een dynamische visie hebben van Gods tegenwoordigheid in ons en van de eeuwigheid. Hoe meer men ervan vervuld wordt, hoe meer men er naar gericht staat, dat is het mysterie van de vereniging. Het is geen versmelting, of als er versmelting is, dan is het een versmelting zonder vermenging. Zoals meester Eckhart zegt, deze eeuwigheid die reeds aanwezig is, schreef de heilige Gregorius van Nyssa, bestaat in het voortschrijden van begin tot begin, door een begin dat nooit een einde zal hebben. Onderverdeling 1. Het spontaan gebed. Het spontane en ononderbroken gebed van het hart is niks anders dan dit gegrepen zijn door de zachtheid van de geest in het meest intieme van het hart. Volgens een mooie uitdrukking van Thomas van Celano, met betrekking tot Franciscus van Assisi, is de mens die zo door de geest wordt omgevormd een levend gebed geworden. Het gebed heeft zich ontdaan van het louter verstandelijke om zich te vereenzelvigen met het hele wezen, zelfs het fysieke. Het is voldoende eens zo'n gelaat ontmoet te hebben van een monnik, heel en al getekend door het gebed, om te begrijpen dat dit gebed gestalte krijgt in een heel zijn wezen en een leven wordt binnenin zijn eigen leven. De mensen denken soms dat bidden altijd iets is van wat ingewikkeld en vermoeiend is. Voor hen is het gebed iets dat aan de andere activiteiten nog wordt toegevoegd. En men begrijpt dan dat het moeilijk is te leven in een psychologische verdeeldheid met de bijbehorende gedachten. Maar voor degene die de gave van het gebed van het hart heeft ontvangen, is deze staat van ononderbroken gebed integendeel een bron van bevrijding, want het gebed bezielt al zijn activiteiten, gedachten, verlangens, vreugden, lijden en zelfs de rust van de slaap. Het is zoals de vaders van het oosten zeggen, als je hevige tandpijn hebt, is het niet nodig eraan te denken om het je te herinneren. Het bewoont je helemaal. Het is hetzelfde voor het gebed van het hart dat doorsijpelt in je hele bestaan. Het is moeilijk dit te laten begrijpen aan iemand die er niet enige ervaring van heeft. Dan is het alsof men tot een blinde spreekt over het licht. Het zal hem die over het gebed spreekt vergaan als de man die een toespraak zou willen samenstellen over de wijn. Zo zegt pater Surin. Hij zal alles opzoeken wat filosofen en letterkundigen over dit onderwerp geschreven hebben. Maar wat weten zij in vergelijking met de arme boer die er iedere dag van drinkt, maar niet over kan spreken? Dit gegrepen zijn door God bemerkt met duidelijk in het getuigenis van Serafim van Sarov. Hij had eens een onderhoud met een van zijn leerlingen die, zoals men zou kunnen zeggen, reeds gekweld werd door het probleem van de christelijke identiteit. Hij vroeg hem: wat is het doel van het christelijk leven? Het is het ontvangen van de Heilige Geest, antwoordde de heilige hem. Maar hoe kan ik erkennen of herkennen dat ik mij bevind in de genade van de Heilige Geest? En toen liet Serafim hem binnengaan in het mysterie van de vergoddelijking en beide bevonden zich in een schitterend licht. Deze passage van de dialogen van Motovilov is een theologisch bewijsplaats van de geestelijke onderscheiding. Men ontdekt daarin aan welke tekenen de mens erkent en herkent dat hij leeft en werkt in het licht van de geest. Dat is de staat van het ononderbroken gebed. Hoe voelt u zich nu? Vroeg vader Serafim. Buitengewoon goed, antwoordde ik. Mijn ziel is vervuld van stilte en van een onuitsprekelijke vrede. Dat is de vrede, vriend van God, die de Heer zijn leerlingen beloofde toen hij sprak: ik geef u mijn vrede. Niet zoals de wereld haar geeft, maar wat voelt u nog meer? Een buitengewone zoetheid. Dat is de zoetheid waarvan de Heilige Schrift zegt: zij zullen zich verkwikken met het kostelijkste van uw huis. Aan de beek van uw zoetheid zullen zij zich laven. Vanuit ons overvolle hart vloeit ze over in onze aderen en geeft een gevoel van onuitsprekelijke zoetheid. En wat voelt u nog meer? Een buitengewone vreugde vervult heel mijn hart. Als de Heilige Geest over de mens neerdaalt met de volheid van zijn gaven, wordt de menselijke ziel vervuld van een onbeschrijfelijke vreugde. Want de Heilige Geest herschept in vreugde alles wat hij aanraakt. In deze toestand van blijde volheid wordt de mens van binnenuit herschapen en doet hij de ervaring van een nieuwe geboorte op. Hij heeft de paradijselijke conditie uit de tuin van Eden teruggevonden. Zijn leven wordt een geestelijke eredienst. En de geestelijke mensen komen daardoor tot wat men noemt het spontane gebed of het ononderbroken gebed. Het gebed van het hart dat ontspringt als een bron. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. Johannes hoofdstuk 7. Op dat ogenblik identificeert zich het Jezusgebed met de hartslag. Na een niet al te lange tijd voelde ik dat het gebed vanzelf begon over te gaan in mijn hart. Dat wil zeggen dat mijn hart gewoon verder klopte, maar als het ware bij elke slag van binnenuit de heilige woorden begon uit te spreken. Weldra kwam er een deugdoende warmte in mijn hart en deze warmte verspreidde zich door heel mijn borst. Deze toestand kan niet geschapen worden en men moet hem niet willen. Hij wordt uit genade geschonken aan degene die met heel zijn hart bidt en die volhardt. De mens leeft niet meer louter verstandelijk, maar hij leeft met het gebed van zijn hart, in de naam van de Heer Jezus die hij aanroept. Wanneer de geest zijn verblijf vestigt in de mens, kan deze niet meer ophouden met bidden. Of hij slaapt of waakt, het gebed laat hem niet meer los. Terwijl hij eet of drinkt, te bed ligt of aan het werk is, of gedompeld in diepe slaap, stijgt de geur van het gebed spontaan uit zijn ziel op. Voortaan beheerst hij het gebed niet gedurende bepaalde tijden, maar altijd. Letterlijke betekenis van altijd. En de Russische pelgrim zal zeggen: ik raakte zo gewend aan het gebed dat het nu vanzelf verricht wordt en werd zonder enige activiteit van mijn kant. Het welde op in mijn geest en in mijn hart, niet alleen in wakende toestand, maar het gebeurde evengoed in de slaap en het werd geen enkele seconde meer onderbroken. Komt uit de openhartige verhalen van een Russische pelgrim. Wie is de mens die de staat van voortdurend gebed heeft bereikt? Het is de mens die ontwaakt is voor het leven van de geest in hem. Zodra hij 's morgens wakker wordt, vindt hij het levend gebed in zich terug en dit gebed verlaat hem niet, helemaal niet meer tot 's avonds, tot in de avond. En zelfs terwijl hij inslaapt, verlangt hij dat het gebed zijn slaap doordringt. Nogmaals, het is geen psychologisch proces, maar een vergeestelijking van zijn hele persoon. De vergoddelijkte mens stelt niet alleen een daad van gebed, maar hij is in staat van gebed. Een monnik schreef: op de daad van gebed volgt de staat van gebed. Dat is zeer belangrijk, omdat de mens gebed is. De ware natuur van de mens is gebed, zoals de ware natuur van alle dingen, een boom, een berg, een berk, een bron, uiteindelijk gebed is. Het is in zekere zin daarom dat de monniken hun heiligdommen op een berg bouwen, opdat hun gebed gedragen zou worden door dat van de kosmos. De gehele kosmos wordt gevoed door het gebed. Het is alleen nodig dat dit gebed zou kunnen opwellen. Er zijn dus mensen nodig om dat gebed te verwoorden. Ze geven een zin aan de wereld door het gebed van de kosmos vrij te maken. De mens vindt dan zijn ware natuur terug en het methodisch gebed heeft tot doel ons in staat van gebed te brengen. Met andere woorden, ons tot onze ware natuur terug te brengen, zo zegt een Oosterse monnik. De naam van Jezus wordt als een sleutel die de wereld opent, een instrument van verborgen of veranderen. Hij drukt het goddelijke zegel op alles wat bestaat. De aanroepingen van de naam van Jezus is een methode om het heelal te transfigureren. Maximus de Belijder zegt dat de mens in staat van voortdurend gebed de logoi van de dingen verzamelt. Grieks woord logoi, van de dingen verzamelt. Hij ziet het eeuwige woord van God in alle dingen. Dat woord waardoor alles is geschapen, neemt hij tot zich, niet om het zich toe te eigenen, maar om het God aan te bieden. Hij ontdekt het gelaat als een icoon, het gelaat dat bij uitstek de plaats is waar de mens de diepte van zijn wezen, dat relatie is, uitdrukt. Zoals Isaac de Syriër zegt, hij ziet de vlam van alle dingen en hij ontdekt de wereld als een brandende braamstruik. Hij ziet dat de wereld reeds op verborgen wijze door Christus getransfigureerd is en daardoor verhaast hij de openbaring van die transfiguratie van de wereld in Christus. De pelgrim drukt zich al dus uit. Toen ik dezelfde tijd uit de grond van mijn hart begon te bidden, ging alles rondom mij in verrukkelijke uitzien. Echt in verrukking. Bomen, gras, vogels, aarde, lucht, licht. Alles leek me te zeggen dat het bestaat voor de mens, dat het getuigt van Gods liefde voor de mens. Alles bad en zong Gods lof. En toen begreep ik ook wat de Philokalia noemt, de kennis van de taal van de schepping. En ik zag hoe men in gesprek kon komen met Gods schepselen. Uit de openbaring, de openhartige verhalen van een Russische pelgrim. Een gebed doordrongen van dankzegging. In de tekst uit de Filippense brief, die wij reciteerden, nodigt Paulus de christen uit in elke nood tot God te smeken. Maar hij vraagt dat zijn gebed doordrongen zou zijn van dankzegging. En de reden van deze lofprijzing is dat de Heer nabij is. Wees om niets bezorgd, maar laat in alle omstandigheden al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smekingen en nooit zonder dankzegging. Brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 4. Het is belangrijk het eerste woord van Paulus op te merken. Wees om niets bezorgd. Met andere woorden, kweek uw zorgen niet door ze te koesteren. En we gaan nu even ertussenuit. In de lezing van het boek van Jean Lafrance, Het gebed van het hart, in het programma Heilige Getuigen. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. En tot een andere keer op Radio Maria.